Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek der psalmen, waarvan wij vanmorgen lezen psalm 51. Wij noemen u als onze schriftlezing psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteune mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op, dan zult gij lust hebben aan offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar, tot zover. Gemeente, er is een groot verschil tussen het opzeggen van gebeden en bidden. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Al ons opzeggen van gebeden is nog geen bidden. Wij kunnen onze handen vouwen en onze ogen sluiten, terwijl wij eigenlijk gedachteloos bidden. Wij kunnen ook onze handen vouwen, onze ogen sluiten en mooie volzinnen uitspreken, terwijl ons hart er niet in meeklinkt. En daarom, gemeente, al ons opzeggen van gebeden is nog geen bidden. Wat maakt het verschil? Wel, de Heere ziet ons hart aan. De Heere ziet waar het ons nu eigenlijk om te doen is. En de Heere ziet of wij in ons bidden verlegen zijn om de werking van de geest, der genade en der gebeden. En weet u wat een kenmerk is van een door Gods geest geleid gebed? Daar is heel veel over te zeggen. Maar een van de kenmerken in het boek der psalmen is toch wel dit. Dat een gebed wat door Gods geest geleid wordt, vaak een gebed is waarin alle eenvoudigheid met opvallend weinig woorden zo opvallend veel gevraagd wordt. Met opvallend weinig woorden. Want als de nood hoog is, dan is er maar een enkel woord nodig. Maar tegelijk wordt er zo ontzettend veel gevraagd. Want er klinkt de nood van het hele hart in mee. Een voorbeeld daarvan vinden wij ook in Psalm 51. Als wij deze psalm lezen, gemeente, moeten wij bedenken dat David niet nog maar pas op de weg des levens gebracht was. Nee, David was een man die al jaren was wederom geboren. Hij had door genade hart en hand aan de Heere mogen geven. En hij was vertrouwd met de verborgen omgang met de Heere. En deze David roept in Psalm 51 vanuit de nood van zijn hart tot de Heere. Bij een van zijn gebeden willen wij vanmorgen nader stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in Psalm 51, daarvan het 13e vers, de laatste woorden. Psalm 51, vers 13b, waar wij nogmaals lezen: en neem uw Heilige Geest niet van mij. Met de bede om het licht en de leiding van dezezelfde geest staan wij vanmorgen stil bij de Pinksterbede van de man naar Gods hart. Twee gedachten vragen onze aandacht. Als eerste Davids nood en als tweede Davids verlangen. Dus nogmaals, de Pinksterbede van de man naar Gods hart bepaalt ons allereerst bij Davids nood en bepaalt ons als tweede bij Davids verlangen. Gemeente, in Psalm 51 klinkt de taal van een verwond geweten. Er is een wond geslagen in het geweten van David. Hoe is dit toch gekomen? De achtergrond van deze psalm is ons niet onbekend. David viel in de zonde van overspel met Bathseba, waarop de slinkse moord van Uria volgde. Hij koos het pad van leugen en het pad van bloedvergieten om zijn eigen naam en zijn eigen eer ten aanzien van de mensen glad te strijken. En zijn sluwe plannen hebben het schijn van slagen wel mee. Uria de Hetiet zakt dodelijk getroffen op het slagveld in elkaar. En David lijkt vrij om Bathseba toe te voegen aan het aantal vrouwen dat hij al had. Maar dat aangrijpende hoofdstuk van 2 Samuel 11, waarin de naam van de Heere niet genoemd wordt, sluit af met deze woorden: doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. David mocht dan voor mensen zijn naam gladgestreken hebben, maar de Heere wist overal vanaf. En door het vallen in de zonde heeft David de Heere tot toorn verwekt. Gods ongenoegen komt over het leven van David. Daar is enige tijd aan voorbij gegaan. Want als Nathan in 2 Samuel 12 tot David komt, dan is het kind van David en Bathseba al geboren. Calvijn schrijft dat David in die tussenliggende periode, laten wij zeggen een periode van zo'n 9 maanden, het volk wel geregeerd heeft. En dat David ook wel de offers gebracht heeft in de tempel. Maar dat David, zo schrijft Calvijn, leefde met een blinde vlek in zijn leven. Hij was blind voor die ene zonde waar hij in gevallen was. En dat wilde hij niet zien. David wilde geen schuldenaar worden voor God. Dat is, gemeente, vanuit ons mensen ook iets onmogelijks. Want wij zijn tot alles in staat behalve om schuldenaar te worden voor God. Onthoudt u dat maar. Ook na ontvangen genade zijn Gods kinderen tot alles in staat behalve om schuldenaar te worden voor God. Want ook Gods kind kan de gemeenschap met de Heere wel verbreken, maar niet herstellen. En dat wilde David niet. Jongens en meisjes, wij zouden kunnen zeggen dat er aan de troon van Gods genade wel iedere dag spreekuur was voor David. Maar hij kwam niet. Hij wilde deze zonde niet belijden. En daarom is het een wonder van Gods genade dat de Heere David tegenkomt op zijn weg. Dat de Heere het David moeilijk maakt. Hoe heeft de Heere het David moeilijk gemaakt? Wel in dezelfde periode als Psalm 51 dichtte David ook Psalm 32. En daar lezen wij: toen ik zweeg, toen ik weigerde mijn zonde te belijden, werden mijn beenderen verouderd. In mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Wat gebeurde er in het leven van David? Wel, de Heere trok in het leven van David. Dat doet de Heere altijd. Als de Heere eens getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht, dan blijft de Heere altijd weer trekken. Want de Heere wil niet dat zijn kinderen zomaar eigen gekozen wegen gaan en in zorgeloosheid en eigen wijsheid hun weg gaan. Maar de Heere blijft altijd maar weer trekken naar zichzelf toe. Zo gebeurde dat ook in het leven van David. Langzaamaan drong het besef in zijn leven door dat hij zondaar was voor de Heere. En dat er een schuld lag tussen hem en de Heere. Een schuld die de gemeenschap met de Heere verbroken had. Maar David, gemeente, hij perste zijn lippen op elkaar, want hij zegt in Psalm 32, toen ik zweeg. Hij voelde wel dat die schuld hem drukte. En hij voelde wel dat Gods geest hem dreef naar die plaats waarop hij de schuld voor de Heere zou gaan belijden. Maar David perst zijn lippen op elkaar. Gemeente, kun jij uzelf daar zich vanmorgen iets bij voorstellen? Dat de Heere wel trekt in het leven, maar dat u uw lippen op elkaar perst. Hebt u zo wel eens gezien naar de moeilijke omstandigheden in uw leven? Dat dat wegen kunnen zijn die de Heere gebruikt om u op de plaats te brengen waar de Heere David wilde brengen. David raakte steeds meer in diepe nood. Hij voelt zich hulpeloos. Hij voelt zich verloren, want de Heere straft hen met duisternis. De woorden uit Psalm 32 doen er ons zelfs aan denken dat David er lichamelijk ziek van is geweest. En dan breekt de Heere overal doorheen. De Heere stuurt Nathan en Nathan komt met een eenvoudige gelijkenis. En door die eenvoudige gelijkenis van dat ooilam grijpt de Heere het hart van David opnieuw aan. En in die ene preek is het raak in het leven van David. En dan kan hij zijn lippen niet langer op elkaar houden. David belijdt zijn schuld voor de Heere. En daarop volgt dat Nathan hem mag verkondigen dat de Heere zijn schuld vergeven heeft. David zal wel getuchtigd worden, zwaar getuchtigd worden. Het zwaard zal van zijn huis niet wijken. Hij zal met zijn eigen ogen moord en doodslag en overspel in zijn eigen gezin zien. Maar de Heere heeft zijn zonden vergeven. En daarom, gemeente, is het goed als wij Psalm 51 lezen om in gedachten te houden dat deze psalm, om het maar eens zo te zeggen, staat in het stuk van de dankbaarheid. David wist van zijn schuldvergeving af. En juist als David hoort dat de Heere zijn zonde vergeven heeft, juist dan komt hij tot de belijdenis van zijn zonde en schuld. Juist de wetenschap dat de Heere hem als dat verloren schaap optilt en opnieuw legt aan zijn gezegende boezem, juist die wetenschap is voor David de aanleiding om zijn zonde en schuld voor de Heere te belijden. De Heere heeft David opgezocht En dat alles omwille van Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus, die in het Oude Testament van verre gezien en van verre omhelst werd. Wat denkt u, wat zal het voor David zijn geweest om uit de mond van Nathan te horen dat de Heer zijn schuld vergeven had? Gemeente, zal het hem niet tot in het diepst van zijn ziel geroerd hebben? En zal het de smart over de zonde niet vermeerderd hebben? Want is de Heere ooit onvriendelijk tegenover David geweest? Is de Heere ooit ontrouw of leugenachtig tegenover hem geweest? Heeft de Heere hem niet alles gegeven? Groot is zijn ontrouw. Ernstig is zijn zonde. Bitter is zijn smart. En zo komt David in de woorden van onze tekst, nadat hij gehoord heeft dat de Heere zijn zonde vergeven heeft, tot de bede van onze tekst. En neem uw Heilige Geest niet van mij. Deze bede getuigt gemeente van Davids nood. Waarom? Wel, dat kunnen wij allemaal begrijpen. Als David bevreesd is dat de Heere zijn Heilige Geest zal wegnemen, en als hij daarom vraagt, dan zit daar iets achter. David is bevreesd dat de Heere zijn geest wel zal wegnemen. Daar is David beangstigd voor. En een angst die David heel diep raakt. Want hij gebruikt voor het werkwoord wegnemen in het Hebreeuws een werkwoordsvorm die wijst op een heel indringende wens. Het is niet zomaar een vraag tussen de regels door. Nee, het is een heel indringende begeerte van zijn hart. Treffend zingt de berijming daar ook van. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. David bidt heel indringend. Waarom? Wel, gemeente, David beseft dat hij het van zijn kant voor de Heere verspeeld heeft. De Heere zou geen onrecht doen als zijn geest wel weggenomen zou worden van David. Maar er is nog iets. Gemeente, als wij de zielennood van David enigszins willen peilen, dan moeten wij begrijpen dat David hier een voorbeeld in gedachten heeft. David ziet een voorbeeld in gedachten voor zich. Welk voorbeeld? Hij denkt terug aan koning Saul. Het was zo mooi begonnen in het leven van Saul. Gods geest werd vaardig over hem en begon hem te drijven. Maar Saul zondigde aan ongehoorzaamheid. Hij offerde voordat Samuel bij hem kwam. En toen Saul de Amalekieten moest uitroeien, toen wilde hij de koning als buit in de oorlog sparen en nam het beste vee mee terug om mee te pronken. Twee grote zonden van ongehoorzaamheid. Het was alles de eigen schuld van koning Saul. Het was hem niet overkomen, nee, het was zijn eigen schuld. En als wij dat bedenken, gemeenten, dan valt het ons op dat David in deze psalm heel sterk spreekt over zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij ziet zijn zonde niet als een vergissing, als iets wat hem gewoon zou kunnen overkomen. Nee, hij spreekt over ongerechtigheden, overtredingen. Dat zijn in de Hebreeuwse tekst de zwaarste woorden die voor zonde gebruikt worden. En nu maakt zich een grote angst meester van het hart van David. Waarom? Wel, hij weet het heel goed. De Heilige Geest deinst terug voor de zonde. De Heilige Geest deinst terug voor ongehoorzaamheid. Toen de Heilige Geest week van koning Saul, kwam de boze geest terug. Saul voelde het dat de Heere geweken was van hem. En hij vluchtte naar de duivel, weg in de duisternis. En nu ziet David het voorbeeld van Saul levendig voor ogen. En nu horen wij hem spreken. Hoort u hem ook, gemeente? Hij staat voor een peilloos diepe afgrond. En de taal van zijn gewonde geweten klinkt: Heere, doe dat toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. David besefte tot in het diepst van zijn ziel: als de Heilige Geest van mij weggenomen wordt, dan is alles kwijt. Want gemeente van Oud-Beijerland, wat is het geestelijke leven zonder de Heilige Geest? Zonder de Heilige Geest is er geen enkele uitgang van het hart naar de Heere. Zonder de Heilige Geest heeft David niets te zoeken in zijn binnenkamer, want hij zal er ook niets vinden. Zonder de Heilige Geest komt Christus David niet toe. Wie anders leert God als Vader aanroepen dan de Heilige Geest? Wat als de andere trooster geen troost meer geeft? Gemeente, zonder de Heilige Geest kunt u uzelf nog wel vertellen dat u een kind van God bent, maar er wordt niets meer van beleefd in uw ziel. Zonder de Heilige Geest kunt u wel grijpen naar ervaringen van jaren geleden, maar er gaat geen kracht meer vanuit. Zonder de Heilige Geest zal David niet meer de strijd aanbinden tegen zijn boezemzonde, tegen de wereld, tegen de duivel en zijn eigen hart. Zonder de Heilige Geest is er geen kracht en geen moed en geen lust meer over. Hoe zal David dan ooit zonder de Heilige Geest nog die 23ste psalm zingen, dat als hij is in de schaduwen des doods, hij niet zou vrezen, want gij zijt met mij? Hoe zou David dat ooit zingen zonder de Heilige Geest? Jong en oud, voelen wij wat hierachter ligt? Begrijpen wij wat de nood in Davids leven zo ernstig maakt? Als de Heilige Geest, gemeente, ons hart aangegrepen en vernieuwd heeft, dan zal hier vanmorgen een snaar in uw hart meetrillen. Want in de bekering geeft de Heere een dieplood, gemeente. Een dieplood dat wordt gebruikt om iets te peilen, hoe diep het is. En zo geeft de Heere zijn kinderen een dieplood, zodat zij er iets van gaan zien welke zondige diepten er in hun hart leeft. En hoe meer u van uw zondige hart ziet, des te meer worden wij bevreesd van onszelf. Wat blijft er van ons over, gemeente, als de Heilige Geest van ons wijkt? Dan kunnen wij wel menen in alles gelijk te hebben. Dan kunnen wij misschien wel pal staan voor de waarheid. Maar zonder de Heilige Geest is de kracht, is het leven eruit. Het is waar, gemeente, Gods kind kan de Heilige Geest niet verliezen. Waar de Heilige Geest eens in het hart gekomen is, daar blijft hij voor eeuwig. De genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk. Als de Heere ooit een mens aangrijpt, dan weet de Heere al van eeuwigheid waar hij aan begint. Zal de Heere het nooit meer loslaten. Dat is waar. En daar heeft David van geweten, gemeente. David heeft ook vanuit het Oude Testament geweten op de vastheid en de zekerheid die er ligt in Gods beloften en in de trouw van Gods verbond. Maar waarom dan toch dit gebed? Wel, gemeente, wij moeten het goed lezen. David vraagt niet of hij de Heilige Geest terug mag krijgen, maar David smeekt of de Heilige Geest niet weggenomen zal worden. De Heilige Geest is er wel, maar de Heilige Geest is door de zonde bedroefd. Ook in het Oude Testament kon de Heilige Geest bedroefd en uitgeblust worden. Want als de Heilige Geest bedroefd wordt, wat gebeurt er dan? Dan trekt de Heilige Geest zich terug, diep in het hart. Dan schenkt de Heilige Geest geen troost meer. Dan is de ware vreugde weg. Dan is alles donker, duister en dood van binnen. David heeft Gods belofte geweten. Hij wist, als de Heere eenmaal begon, dan zal de Heere nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Maar waarom kan David hier nu niets mee doen? Wel, gemeente, dat zeggen onze Dordtse vaderen in de leerregels, hoofdstuk 5. David heeft de oefeningen van het ware geloof verbroken. Het ware geloof, gemeente, dat ligt, om het maar eens zo te zeggen, lam geslagen op de bodem van Davids hart. En wat gebeurt er als de oefeningen van dat geloof verbroken zijn? Wel, gemeente, dan kunt u zichzelf niet helpen. Dan kunt u zichzelf niet troosten met Gods belofte. Dan kunt u zichzelf nergens brengen. Gemeente, laten wij ons onderzoeken, zo aan het einde van onze eerste gedachte. Want wij komen hierbij een belangrijk verschil tussen de huichelaar en Gods kind. Het verschil tussen het schijn en het zijn. De vraag, gemeente, is: waar bent u in de diepste nood van uw hart mee geholpen? Waar bent u in de diepste nood van uw hart mee geholpen? De huichelaar helpt zichzelf met zijn verstandelijke redeneringen. En deze redeneringen kunnen degelijk, kunnen beschouwelijk en bevindelijk zijn. Het is waar, eens een kind van God, altijd een kind van God. Het is waar, Gods beloften zijn in Christus, ja en amen. Maar gemeente, als wij onszelf in de diepste zin van het woord kunnen helpen, dan hebben wij een geloof waarmee David zich niet kon helpen. Voor David blijft niet de weg van de rede, maar de weg van de bede over. Niet de weg van het verstand, maar de weg van het gebed. Niet één van de Bijbelheiligen, gemeente, kon zich in de diepste nood helpen met het verstand. Dan moet alleen de Heere het zelf waarmaken en levend maken voor het hart. En zo horen wij David hier bidden: neem uw Heilige Geest niet van mij. En Davids gebed, gemeente, is een spiegel. Want wij horen David zich nergens op beroemen. Het gaat over uw Heilige Geest. Dat wil zeggen, daar heb ik geen enkele beschikking over. Geen enkel recht op. En dat is weer, gemeente, zo'n belangrijk verschil tussen de huichelaar en Gods kind. Een van onze oudvaders, Theodorus van der Groe, schrijft in zijn bekende boek De Toetssteen der Ware en Valse Genade heel veel over het verschil tussen schijn en zijn. En weet u wel, kenmerk van het ware werk van Gods geest bij van der Groe dikwijls terugkomt? Dat is de onwaardigheid. Het niet meer waard zijn voor de Heere. Dat zien wij in Psalm 51. Hij is het waard dat de Heere zijn geest van hem zou nemen. Maar er is tegelijk zoveel van die geest in zijn hart over, dat hij roept: ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Brengt ons, gemeente, bij onze tweede gedachte: Davids verlangen. Het valt ons op dat David in het woord van onze tekst spreekt over de Heilige Geest. Want Gods Geest, die met de Vader en de Zoon eeuwig God is, leeft en regeert tot in eeuwigheid, wordt hier in de Bijbel voor het eerst de Heilige Geest genoemd. Dat betekent, de gemeente, dat wij ons iets moeten beseffen. Wij kennen de naam Heilige Geest als een staande uitdrukking, als een gebruikelijke naam voor Gods Geest. Maar in het Oude Testament was dat nog niet zo. Ook in de andere psalmen van David spreekt hij wel over uw geest. Denkt u aan psalm 139. Maar hier in deze psalm spreekt hij voor het eerst over de Heilige Geest. En dat is een naam die in het Oude Testament weinig voorkomt. U leest hem alleen nog in Jesaja 63. En juist omdat deze uitdrukking zo weinig voorkomt, gemeente, is het wel de vraag wat David hier in het woord van onze tekst bedoelt als hij bidt om de Heilige Geest. Letterlijk staat er in het Hebreeuws dat David bidt om de geest uwer heiligheid. De geest uwer heiligheid. Daarmee wijst David, gemeente, op dat grote en belangrijke werk van de Heilige Geest, namelijk de heiliging. Daar is het David in deze bede om te doen. Als de Heilige Geest een mensenhart aangrijpt en vernieuwt, gemeente, dan heeft dat alles een doel. Waarom werkt de Heilige Geest wedergeboorte en bekering? Waarom vernieuwt de Heilige Geest het dode hart? Wel, dat heeft een doel. De heiliging. Het is het doel van Gods Geest dat u in heiligheid voor de Heere leert leven. En daarom leert de Heilige Geest u eerbied voor zijn wet. Daarom schrijft de Heilige Geest Gods geboden in uw hart. En daarom dringt de Heilige Geest met de liefde van Christus om het pad van Gods geboden te bewandelen. David bidt om de Heilige Geest. En we zeiden het al, dat is een uitdrukking die David hier voor het eerst gebruikt. Mogelijk stelt u de vraag, misschien een jongere of een oudere, waar we ook zitten, boven of beneden. Mogelijk stelt u een vraag waarom de David hier bidt om de Heilige Geest. Wel, dat is omdat David Gods Geest zo heeft leren kennen als de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft in het leven van David heiligend gewerkt. Wilt u een voorbeeld daarvan? Wel, gemeente, dat is onze tekst zelf. Dat David hier in de nood van zijn leven niet net als Saul wegvlucht bij de Heere vandaan. Dat hij vraagt om de Heilige Geest. Dat is al het werk van de Heilige Geest. Want die geest is de geest der genade en der gebeden. Er is nog iets aan te wijzen. Psalm 51 maakt ons duidelijk dat de Heilige Geest David geleerd heeft wat er leefde in zijn hart. Wij zijn geneigd om te denken dat het David in Psalm 51 alleen gaat om de zonde met Bathseba. De zonde van overspel en de zonde van moord. Maar uit het geheel van deze psalm blijkt dat de Heilige Geest David meer geleerd heeft. De Heilige Geest heeft als het ware dit moment gebruikt om hem te laten zien wat er leeft in zijn hart. Hij heeft met een verdiept inzicht gezien dat hij in zonde is geboren en in ongerechtigheid is ontvangen. Hij roept het uit, het is niet alleen dit kwaad, het kwaad van 2 Samuel 11, wat roept om straf. Nee, ik ben midden in die zonde geboren. Het is bij mij nooit anders geweest. Ik heb een hart vol van zonde en vol van wanbedrijven. Gemeente, dat is nu het heiligende werk van Gods Geest. Als de Heilige Geest begint in een mensenleven en ons van dood levend maakt, dan begint de Heilige Geest gewoonlijk om ons te wijzen op één zonde. Vaak een dadelijke zonde. Maar gaanderweg legt de Heilige Geest steeds meer van dat verdorven hart open. Steeds meer. Er blijven altijd diepten over in het geestelijke leven waar de Heere later op terugkomt. Waarom? Wel, gemeente, dat is ook Gods wijsheid. Als de Heere u liefde geeft in uw hart tot de Heere en zijn dienst. En u zou in één ogenblik al uw zonden zien, wel gemeente, dan zou een mens sterven van verdriet. En daarom neemt de Heilige Geest vaak de tijd om stapsgewijs meer van dat zondige hart open te leggen. Weet u daarvan in uw leven? Mogelijk zit er hier vanmorgen zo'n jongere of een oudere. Die weet van dat hartvernieuwende werk van Gods Geest. In die eerste tijd, toen kon u zo graag die psalmen meezingen. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En u beloofde dat u nooit meer zo zou zondigen. En dat u in liefde voor de Heere zou gaan leven. Maar wat is er gebeurd in uw leven? Wel, de Heilige Geest heeft u meer en meer laten zien van dat inwonende verderf in uw ziel. U leerde zien dat u niet alleen zonde doet, maar zonde bent. U leerde zien bij het ouder worden hoe dikwijls u uzelf op het oog hebt in allerlei dingen. U leerde zien, met ontroering en verschrikking, dat u een hart omdraagt wat boos, verdorven en vijandig is. Dat, gemeente, noemen wij ook wel nadere ontdekking. Dat de Heere dat mensenhart steeds meer open gaat leggen. En dat u steeds meer ziet wat daar van binnen leeft. Dat was ook gebeurd in het leven van David. Hij kende de Gods geest als de heiligende geest. De geest uwer heiligheid. Toch vraagt David in onze psalm om meer. Waarom vraagt hij? Wel, gemeente, de bede van onze tekst staat in het tweede deel van de psalm. En in dit tweede deel van deze psalm dicht David ook over zijn verlangen naar heiliging. Dat is een heel belangrijk kenmerk, gemeente, van geestelijk leven. Als David een huichelaar was geweest, gemeente, dan had hij genoeg gehad aan vergeving. Had hij zich over die heiliging niet druk gemaakt. Want dan kon hij weer doorgaan. Maar gemeente, als het bloed van Christus in ons hart toegepast wordt, dan zegt Calvijn, dan heeft dat altijd twee kanten. Dat heeft een vergevende kracht en een vernieuwende kracht. En die gaan altijd samen. En daarom, gemeente, leg daar uw hart en leven eens naast. Kennen wij die vernieuwende kracht in ons leven? Jonge mensen, die vernieuwende kracht van het bloed, dat is toch ook wat jullie zo voorzichtig maakt naar de zonde toe? Dat is toch ook wat jullie zo voorzichtig maakt, ook in deze tijd van vakantie? Om toch geen stap te zetten zonder de wil van de Heere. Dan maakt u toch voorzichtig, gemeente, in uw omgang met uw mobiele telefoon. Met internet en noemt u maar op. Dat is toch die vergevende, en tegelijk die vernieuwende kracht van het bloed van het lam. David verlangt daarnaar. Gemeente, dat stelt ons voor de eerlijke vraag. Waar zou u genoeg aan hebben in uw leven? Is het voor u genoeg als u weet dat uw zonden vergeven zijn en dat u na het sterven in de hemel komt en de resterende tijd op aarde zelf de dienst uitmaakt? Of is het uw verlangen met de oude Zacharias om in heiligheid en gerechtigheid voor hem te wandelen? Dan gaat het om de Heer en om zijn zalige dienst. David vraagt erom. Hij wil de overtreders Gods wegen leren. Hij wil Gods lof verkondigen. Hij wil Gods gerechtigheid vrolijk roemen. Waarom, David? Waarom ligt deze begeerte nu in uw hart? Wel, David weet dat wij nooit voor onszelf alleen zondigen. Gemeente, de zonde heeft altijd een verwoestende kracht op degene met wie wij omgaan. Als u zondigt als vader in uw gezin, raakt dat de anderen. Als u zondigt als moeder, raakt dat ook uw kinderen en uw man. Als u zondigt als kinderen, raakt dat ook onze ouders. De zonde heeft altijd een verwoestende en een verdervende kracht, een ontheiligende en een besmeurende kracht met oog op degene met wie wij omgaan. Nathan heeft het David ook gezegd. David, gij zijt er de oorzaak van. David, u bent er de schuld van dat Gods naam gelasterd wordt. Dat is vanwege uw zonde. U hebt de naam des Heren onder de vijanden grotelijks doen lasteren. Ze hebben gezegd, is dat nu David? Is dat nu het dienen van de Heren? Hoort daar nu moord en doodslag, overspel en leugen? Kan dat er allemaal mee door? Is dat nu de God Israëls die ijvert voor zijn eer? En David, dat is uw schuld. Daar is David zich van bewust. En daarom is het zijn verlangen om niet alleen voor zichzelf in heiligheid te wandelen, maar om de overtreders Gods wegen te leren. Hij wil niet alleen dat de smet van de zonde, maar bovenal dat de glans van Gods genade uit zal spreiden over degene met wie hij omgaat, zodat de zondaren zich tot de Heere zullen bekeren. Zo, gemeente, staan in deze psalm de woorden van David als een spiegel voor ons. Mogelijk meent u ook wel dat als u bekeerd bent, dat er verder niets meer in uw leven hoeft te gebeuren. Wel, gemeente, met die gedachten spelen wij de duivel in de kaart. Want de Heere wil geen lui volk, maar de Heere wil een volk wat hij oefent, ijverig in goede werk. En als de Heere door zijn heiligende kracht ons leven doortrekt, dan beseffen wij dat de Heere ons een grote taak geeft op de plaats waar hij ons stelt. Dat is een taak als man tegenover uw vrouw, als vrouw tegenover uw man. Dat is een taak als kinderen tegenover uw ouders, als ouders tegenover uw kinderen. Dat is een taak tegenover een ieder met wie wij omgaan, tegenover onze klasgenoten, onze studiegenoten, onze vrienden, onze collega's. De Heere geeft ons een plaats, opdat wij daar die heiligende kracht zouden doen blijken. Daarom komt David aan het eind van deze psalm van de persoonlijke nood tot een gemeenschappelijk gebed. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Het gaat David niet alleen om zichzelf, maar hij is zich ervan bewust dat door één zonde, gemeente, door één zonde de Heilige Geest kan wijken. Dat raakt heel Gods kerk. Jongeren, zijn jullie daarvan ook bewust? De ene zonde van Achan bracht een ban in het leger. En het volk verloor in de strijd tegen Ai. En zo kan nog een zonde binnen de gemeente, die verzwegen en niet bestreden wordt, een oorzaak zijn dat Gods geest wijkt. Wanneer gebeurt dit, gemeente? Wel, als wij leven alsof de Heilige Geest niet meer nodig is. Als wij ons gezinsleven, ons huwelijksleven, ons gemeenteleven zo inrichten alsof de Heilige Geest eigenlijk niet meer nodig is. Een gemeente, dan krijgt het kwaad gelegenheid om zich te verspreiden. Dat kan op allerlei manieren. David viel in de zonde van het 7e gebod. Gemeente, ons hart mag wel beven als wij denken wat er op dat terrein allemaal mogelijk is aan verslavingen en aan uitbrekende zonden. Ook onder ons land en volk in deze week. Maar het, gemeente, het kan ook door onze wereld gelijkvormigheid. Als wij misschien op een hele nette manier de wereldse patronen heel fijntjes weven door onze kerkelijke patronen heen. We komen zondags nog wel in de kerk, maar de gesprekken thuis lopen leeg. Er wordt geen goed meer gesproken over de Heere en zijn dienst. Het kan nog wel gaan over dominees en over kerken, maar niet meer over de kracht van het woord. Het kan ook, gemeente, in ons persoonlijk leven. Wees eens eerlijk. Uw gebedsleven in het achterliggende jaar, is dat verdiept of verzwakt? Is er bij u net als David een verdiept inzicht in de nood van uw ziel en daarom een verdiept gebedsleven? Of hebt u, om het maar heel eenvoudig te zeggen, de Heere eigenlijk niets meer te vertellen in uw binnenkamer dan alleen wat uitgesleten, wat holle zinnen en woorden? Gemeente, het ligt zo teer als het gaat om het werk van Gods geest. Zeker als wij bedenken dat Gods geest kan wijken, terwijl voor het uitwendige alles doorgaat. David is in die 9 maanden gewoon koning gebleven. Misschien heeft hij ook wel oorlogen gevoerd. Maar van binnen werd het donker en duister. Wie van ons vanmorgen is bevreesd voor zijn eigen hart? Wat daar niet in leeft. Leven toch ook in uw hart, gemeente, net als in mijn hart, van die diepten, waarvoor wij ons beter maar te schamen hebben, die wij beter maar in ootmoedigheid voor de Heere kunnen belijden, waarvoor wij dagelijks de kracht van Gods genade nodig hebben. Gemeente, is het met David uw grootste nood dat de Heilige Geest zou wijken? Is het met David uw grootste verlangen dat die geest der heiliging door zou werken in uw leven? Laten wij daar samen eerst nog van zingen. Psalm 51, het 6e vers. Psalm 51, het 6e vers. gemeente, David had het zich waard gemaakt dat Gods geest hem zou verlaten. Ja, David had zichzelf zo ver gebracht dat hij van zijn kant alles had gedaan om Gods geest uit te blussen. Toch, gemeente, is dit gebed verhoord. God heeft zijn geest niet weggenomen uit het leven van David. Het is alles, gemeente, omwille van hem, Davids grote zoon, Jezus Christus. Een van de kerkvaders schrijft dat wij elke psalmregel moeten leggen op de lippen van Christus. Maar gemeente, kan dat ook gezegd worden van het woord van onze tekst? Heeft Christus ooit moeten bidden om de Heilige Geest? Op hem rustte toch, naar het woord van Jesaja, de geest der wijsheid en der sterkte. Hij is toch zelf met de Heilige Geest gezalfd, zonder maat. Het is waar, gemeente, en toch. Toch horen wij uit de mond van Davids grote zoon de klagende roep aan het vloekhout van Golgotha. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat is een schreeuw, gemeente, oneindig veel dieper dan de schreeuw van David. David riep uit de angst om verlaten te worden. Christus riep vanuit de werkelijkheid van het verlaten zijn. Want God de Vader heeft alle ongerechtigheid, ook dat van ondankbaarheid, moord en overspel van David, op hem doen aanlopen. En in die weg heeft hij betaald aan de eis van Gods gerechtigheid. De hitte van Gods gramschap is geblust. Er is een fontein geopend tegen de zonde en de ongerechtigheid. En al heeft de zonde dan lang de overhand in het leven van Gods kind, al kan de vrees dat u zich alsnog voor eeuwig vergist hebt u vermoeien tot in het diepst van onze ziel. Toch zal op grond van dat volbrachte werk die geest nooit geheel wijken van Gods kind. Want in de hemel klinkt het gebed om de voortgang van dat werk, om de voortgang. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet op zal houden. En daarom, gemeente, op grond van dat gebed zal de Heilige Geest dat vertroostende werk nooit loslaten. Hij zal opnieuw verbreken om te helen. Hij zal opnieuw verwonden om te genezen. Hij zal opnieuw met droefheid vervullen om te verblijden met die ware blijdschap. En als hier dan een jongere vanmorgen zit in de kerk die je moet zeggen, ik ben de zonde eigenlijk niet machtig. Als hier een oudere zit die je telkens weer verliest van een boezemzonde. Gemeente, de Heilige Geest kan wat u niet kunt. Uw hart mag dan zo hard zijn, maar de Heilige Geest kan het verbreken en verbrijzelen. Er zijn wel mensen op het kerkelijk erf die stellen dat deze bede in de tijd van het Nieuwe Testament niet meer nodig is. Want wij weten dat de Heilige Geest eeuwig blijft. Is dat waar, gemeente? Is deze bede niet meer nodig? Gemeente, deze bede is alleen maar meer nodig. Want de Satan gaat rond als een briesende leeuw. Paulus heeft met ernst gewaarschuwd, blust de geest niet uit. Hoe zou u dan zeggen, gemeente, dat wij deze beden niet nodig hebben? Wij kunnen Gods geest uitblussen door ons verlangen naar geld en goed, naar de dingen die voorbij gaan. Door een opgaan in ons werk, door een zwoegen en slaven van de vroege morgen tot de late avond, zodat er voor niets anders tijd overblijft. Voor geen biddend onderzoeken van Gods woord, voor geen lezen van een goed boek, voor geen gesprek met Gods kind. En zondags, ja, dan zijn we veel te moe om te luisteren en om een zegen weg te dragen. Gemeente, zullen wij daarvoor waken? Zullen wij smeken om die geest voor ons persoonlijk, huiselijk en gemeentelijk leven? Te meer als wij een gedoopt voorhoofd dragen, waar de beloften van die geest zijn bevestigd en verzegeld. O gemeente, het moet ons zoveel te meer dringen tot het gebed. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Juist dan, als u of jij misschien wel zo in de kerk zit vanmorgen, diep van binnen moet zeggen, het zou mij om het even zijn dat ik net zo koud en onverschillig weer naar huis ga als dat ik erin gekomen ben. Juist dan, gemeente. Als u die boos bent, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal deze hemelse Vader zijn geest geven, degene die hem daarom bidden. En als in het geestelijk leven terugtrekking van Gods geest dreigt of niet, maar deze bede blijft altijd nodig. Hoe zou u een goede man zijn voor uw vrouw, een goede vrouw zijn voor uw man, een vader zijn of een moeder zijn voor de kinderen? Hoe zou u uw plaats innemen waar de Heere u stelde zonder Gods geest? Deze bede is dagelijks nodig. Ook als de Heilige Geest op de leerschool van Gods genade u meer en meer gaat onderwijzen. Want als in het geestelijk leven de hoogten hoger worden, dan worden de diepten dieper. En als de diepten dieper worden, betekent dat de Satan met des te meer list zal inzetten op uw boezemzonde, om een knak in die geestelijke vleugelslag te geven. En daarom is het meest geoefende geestelijk leven het meest gebonden aan de troon van Gods genade. En zo heiligt Gods geest meer en meer, totdat u eenmaal, voor eeuwig, de overhand op de zonde zult behalen en in de gemeente daaruit verkorenen, in het eeuwige leven, onbevlekt gesteld zult worden door hem die ons heeft lief gehad. Amen.